Nummer 7, dat is het raadsvoorstel inzake de kadernota ODBN 2025. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw van Eert, gemeenschapsbelang.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt inderdaad de kadernota van de ODBN. En ik kan eigenlijk iedereen aanbevelen om de kadernota te lezen. Dus als je helemaal weinig zicht hebt op wat er allemaal gaande is, wat er gedaan moet worden en allerlei ambities die er uitgevoerd moeten worden en taken en verantwoordelijkheden die wij als lokale overheid hebben allemaal opgepakt moeten worden, dan is dit een leeswaardig document. Daarmee kom je eigenlijk ook wel op een ander aspect als je naar die kadernota kijkt. En dat ze eigenlijk zichzelf de vraag aan het stellen zijn, dat ze op een kruispunt staan van, ja, zijn we nu enkel een uitvoeringsorganisatie of uiteindelijk ook meer naar een beleidsvormend adviserend orgaan? En hoe moeten we daar ons toe verhouden? En want ik snap dat ze zichzelf deze vraag stellen. En ik ben ook heel benieuwd hoe ons college nadat die worsteling kijkt. Hoe zij dat voor zichzelf zien. In ieder geval wat vanuit onze fractie toch wel een beetje een gewetenspunt lijkt te gaan worden, is het feit dat je ziet dat de Rijksoverheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de lokale bestuur legt, bij de gemeentes. Nou, en op zich is dat ook heel fijn, want dan heb je ook autonomie om zelf je eigen fysieke leefomgeving in te richten. Maar tegelijkertijd moet je dus beleid gaan ontwikkelen en normaal gesproken heeft de Rijksoverheid daar zelf ook de middelen voor om een ambtenaar in te zetten voor de beleidsontwikkeling. Maar vervolgens wordt dat eigenlijk ook doorvertaald. En gaan we niet alleen maar de inwonersbijdrage verhogen om de uitvoering te geven aan alle taken van de ODBN. Maar eigenlijk ook de inwonersbijdrage, als we nu opletten, verhogen om ook de beleidstaken verder in te vullen. En dan lijkt het wel, weet je, of je van twee kanten eigenlijk om je oren gedraaid gaat worden. En de vraag is of daar ook vanuit de gemeente ook gezamenlijk ook op die manier naar gekeken wordt. Want ja, ook want we eigenlijk zitten we in een situatie met het verminderen van de bijdrage vanuit het Rijk, dat je eigenlijk naar een situatie moet van trap op trap af. Terwijl je eigenlijk hier een andere beweging ziet ontstaan. Vragen we ons af of besluit punt 2 eigenlijk qua formulering zo bedoeld moet zijn. Wij snappen de bedoeling dat je eigenlijk voorstelt in je zienswijze om de structurele ruimte en de begroting in te zetten om eigenlijk dekking te zoeken voor het uurtarief. Maar volgens mij kan je als gemeente ga je niet over het gemiddelde uurtarief. En hier, zoals het hier geformuleerd staat, dan staat er de structurele ruimte in de begroting van 2025 dient te leiden tot geen of een lagere stijging van het gemiddelde uurtarief. Ja, maar dat is gewoon marktconform. Ja, beste mensen, daar hebben wij geen invloed op. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat wij vinden dat die structurele ruimte die dekking moet geven voor die loonstijging. Dus volgens mij moeten we dat iets anders gaan formuleren. Maar ik ben benieuwd hoe het college dan naar kijkt. Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Kanters, DOP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kadernota ODBN ademt eigenlijk in zijn geheel de inwerkingtreding van de Omgevingswet door. En daar zijn twee dingen mij opgevallen die ik graag met u deel. En waar ik vragen over zou willen stellen aan de wethouder. Wat terugkomt in de kadernota is dat er steeds meer nagedacht gaat worden hoe iets mogelijk gemaakt kan worden. Ja, mits, om het even in een vloeiende overgang in de terminologie van ook het vorige punt te houden. En dat klinkt natuurlijk heel sympathiek, maar je wordt wel heel kritisch als je een pagina verder leest dat er meer getoetst zal worden op algemene regels en minder op specifieke regels wat inherent is aan de Omgevingswet. Dat heeft wel twee effecten. Het eerste effect wat onze fractie voor zich ziet is dat daarmee de ODBN natuurlijk ook een politiek orgaan wordt. Want die algemene normen worden, zeker in de eerste periode als er ook nog geen jurisprudentie of beleidsregels over gemaakt zijn, door de ODBN ingevuld. En dat invullen is natuurlijk ook een politiek proces. Hoe wordt daarover gesproken binnen het AB over deze nieuwe taakstellingen en hoe controleert men daar het AB of DB? En het tweede effect is dat de doelstelling van de ODBN de gezonde fysieke leefomgeving is. En de DOP wil de wethouder op het hart drukken hier ook binnen de ODBN zelf persoonlijk op te laten focussen. Want mogelijk maken is heel mooi, maar we moeten goed nadenken over onze normen en dat wat wij van waarde vinden, juist om de gezonde fysieke leefomgeving te beschermen, te waarborgen. En daarmee samenhangend is het ook interessant om te lezen dat de ODBN aangeeft dat de omgevingswet voor wat betreft natuurbescherming wel uitgaat van het beschermen van de fysieke leefomgeving boven het mogelijk maken. Nee tenzij, noemt de ODBN het ook wel. Ik herinner de wethouder dan ook graag aan dat het doel van de omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in samenhang met ontwikkeling. Het doel van de omgevingswet is niet, en is het ook nooit geweest, om het mogelijk maken van allerhande ontwikkelingen. En ik roep dan ook de wethouder ook op om kritisch te zijn op deze beweging van de ODBN, juist nu. En juist nu om ontwikkelingen straks mogelijk te maken in samenhang met die gezonde fysieke leefomgeving, zoals de omgevingswet ook altijd bedoeld is. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan Marie van den Broek, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de kadernota. Als je die leest, inderdaad, daar staat ontiegelijk goed in beschreven welke ontwikkelingen er allemaal op het ODBN afkomen in het kader van de nieuwe omgevingswet. Vele ontwikkelingen worden duidelijk genoemd, beschreven en zo mogelijk ook financieel gekwantificeerd middels de wijze en vaststelling van een tariefstelling voor 2025, nu vastgesteld op €121,16. Uitgaande van financiële ontwikkelingen uit de economische de MEV, een verklaarbare prijsstijging. De ODBM is misschien wel één of wel dé gemeenschappelijke regeling waarbij met name de invoering van de omgevingswet en diverse juridische, beleidsmatige en maatschappelijke veranderingen echt wel de meeste impact heeft of ook krijgt op het takenpakket en de organisatie van de ODBN. We zien hier een organisatie die steeds dynamischer van gehalte wordt. De organisatie geeft aan zich een structurele ruimte in de begroting ziet hij aftekenen met betrekking tot de bedrijfsvoering, waarop het college een zienswijze geeft om deze structurele ruimte moet leiden tot een lagere stijging van het uurtarief. Helemaal goed. En het ODM haalt deze kanttekening ook zelf aan. Maar de constatering van een structurele ruimte in die bedrijfsvoering in deze ontwikkelingen roept ook vragen op. En een aantal vragen kunnen ook wel beantwoord zien als je ontwikkelingen wil volgen met die KPI's. Die worden hier ook genoemd. En een van de KPI's betreft hier de overheid. Misschien, ik weet niet of er nog ruimte is voor de komende weken, maar hier worden getallen genoemd waar je in eerste instantie ontiegelijk van schrikt. Een overheid in deze, ja, toch een dienstverlenende organisatie van dan worden getallen genoemd van 34-36%. Daar schrik ik van in eerste instantie. Maar moet je daar eens verder in kijken, dan ben ik toch wel eens benieuwd wat er allemaal onder valt. Dus al die taken die bij het ODBN op het matje komen, wat zit er dan allemaal in die overheid? Misschien kan daarover duidelijkheid worden gegeven hoe in dit geval die KPI is berekend of worden berekend. Dat geeft ons iets meer inzage in de wijze waarop al die ontwikkelingen waar de ODBN mee te maken krijgt, hoe die daarop kan inspelen. Dan een tweede vraag. De bedrijfsvoering die geeft een krimp, de overheidskosten blijven gelijk. De vraag is, hoe verklaart de wethouder nou tegen deze tegenstrijdige beweging en voor welke termijn? Gezien ook alle ontwikkelingen die op de ODBN afkomen. Blijft deze ruimte of gaat deze ruimte opgesoupeerd worden aan het anticiperen op al die ontwikkelingen? De veranderingen op inhoud en uitbreiding van taken van de ODBN als gevolg van de invoering van de omgevingswet zijn namelijk enorm. Mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat de ODBN dat eigenlijk financieel rondmaken? Er wordt hier een takenpakket gesteld waarbij voor aanpassing en uitbreiding €50.000 is ingeboekt. Klopt dat of gaat dit opgesoupeerd worden uit die bedrijfsvoeringsruimte die er is? Dat is eigenlijk ook de vraag die door de gemeenschap Belang Venners in feite werd gesteld. Hoe dat zich toeverhoudt. Dit in eerste termijn.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Kolen van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben verder geen aanvullende vragen. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan wethouder Brands voor de eerste termijn.
Ja. Toch even terug naar de ODBN. De ODBN heeft een deel gedwongen taken. Die moeten wij daar gewoon beleggen. En die moeten hun uitvoeren. En die hebben allemaal te maken met vergunning, toezicht en handhaving. Dat is hartstikke cruciaal. En voor een deel doen wij dat zelf. Maar wij beleggen dus heel veel verplicht bij de ODBN. En de gemeente Boekel belegt ook nog eens heel veel in verzoektaken. Omdat wij specialismen gewoon niet in huis hebben. En die zitten wel bij de ODBN. Dat is de kerntaak van de ODBN. Als u dan zegt van, maar wordt dit nu een beleids? Hoe denkt het college over uitvoerend of een beleidsorganisatie? Die is een uitvoerende organisatie, maar die moet binnen die taken die ze verplicht hebben gekregen wel beleid voeren. En dat doen ze voor ons. En wij toetsen daarop. De gemeenten die aangesloten zijn, overigens niet alleen, want in Nederland heb je overal omgevingsdiensten en die staan ook in nauwe verbinding met elkaar. Dat is de wijze waarop er gewerkt wordt. En het is niet de bedoeling, ik ben altijd tegenstander geweest van dat OBN taken gaat verbreden. Dat ze ook ruimtelijke ordening gaan doen. Vroeger had je het bij de RMB gemeentes nog wel eens, dat de RMB die had toen die taken voor een aantal gemeenten. En die gingen vervolgens ook andere taken doen die eigenlijk gewoon des gemeentes waren. Dus ik ben daar tegenstander van. Maar dat ze, de gemeentes zijn autonoom. Wij sturen dat ook aan in het AB en met het dagelijks bestuur. Juist omdat ze de juiste dingen doen. En ik ben in de overtuiging dat dat zo is. En u heeft gezien bij uw uitnodigingen dat nu de ODBN 10 jaar bestaat. Ze aan toe gaan en ze bij u langskomen. En dat is juist net misschien wel een goede manier om daar eens dieper op in te gaan. Welke ontwikkeling heeft ODBN nu meegemaakt? Want dat zullen ze vast en zeker bij u neerleggen. Maar dan kunt u ook eens zeggen van ja, en wat betekent dat nu voor ons? De omgevingswet is een andere tak van sport. Dat is ook de worsteling die wij natuurlijk als gemeente hebben. En de gemeente is om ons heen. Wij hebben nu ook toch weer fors ingezet op mensen voor de omgevingswet. Want het is hartstikke ingewikkeld, hartstikke spannend. En ik denk dat het links of rechts ook een keertje niet goed gaat. Dat is onvermijdelijk als je al die wetten in één wet gooit en je moet er van alles mee doen. En dat heeft er ook toe geleid als dan over, dat is misschien geen overheid, maar ik ben voor binnen het dagelijks bestuur aandachtsfunctionaris omgevingswet. Dat is pas sinds een half jaar dat dat in het leven is geroepen. Juist omdat men ook in de gaten kreeg, ja, er gaat wel heel veel gebeuren. En ook voor de ODBN. Dus we hebben daar ook wat meer mensen in gezet. Ook iemand, een projectmanager opgezet die verstand heeft van de omgevingswet. Al een eerder traject, een ander deel van Nederland heeft gedaan. Juist om goed voorbereid te zijn en het op een goede manier te kunnen gaan doen. Of besluit 2 klopt. Er staat niet meer en niet minder. Ja, ik ga ervan uit dat dat goed getoetst is. Ze hebben ook nog eens het adoptiepanel ook nog eens nagekeken. Dus hier is iedereen bij betrokken geweest. En de opdracht die eigenlijk gegeven is, er is een structureel overschot. En wij willen dat dat structureel geld ingezet gaat worden voor verlaging of het zo klein mogelijk maken van de last die er zijn. Dat je die lasten later krijgt, want als straks dat doe je nu structureel inbrengen. Ja, als die lasten straks toch hoger worden, omdat er weer een nieuwe cao-afspraak komt, gaan wij het wel betalen. Dat is eigenlijk onontkoombaar. En we hebben het daar al van jaar 1 over gehad bij de ODBN. Ik zit er in het dagelijks bestuur al vanaf de oprichting van de ODBN. En daar is het bijna jaarlijks over gegaan. Dus die discussie, ja, ik ga ervan uit dat dit goed geformuleerd is, los daarvan. De ODBN moet hierop reageren. Hij moet zeggen, wij gaan het doen en we gaan het zo en zo doen. En dat betekent niet dat je het ergens in een potje werkt. Daarom staat er ook dat je dat op de salariskosten doet, om te voorkomen dat het op één doelgebied het structurele geld naartoe gaat. Dat is de reden waarom dat zo vermeld staat. Omgevingswet voor de DRP heb ik iets van gezegd. Gezondheidstoetsen, ja, dat is een kerntaak van de ODBN. Volgens mij staat er dat toch wel echt zo in. En het ben je kritisch? Ja, wij zijn wel kritisch. Boekel is kritisch als het gaat over wat doet de omgevingsdienst. En grijpt soms ook in. En soms doen we dat als geheel bestuur. En op individueel niveau doe ik het ook nog wel eens richting de ODB. Nou, net verteld dat ze in ieder geval ook bij ons langskomen, bij de gemeenteraad. Die KPI's kan ik niet, probeer ik even te beantwoorden voor de raadsvergadering. Dat kan ik zo niet reproduceren. Ik ga ervan uit dat we geen 30% overheid hebben op een uitvoeringsorganisatie. Dat lijkt me niet. Dus er zal wel iets onder zitten. Voorzitter, dat waar is. Ik denk dat ik er doorheen ben.
Oké, ik kijk even rond. De wethouder heeft een toezegging gedaan om terug te komen op de berekening van die KPI. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn in tweede termijn. Ik zie twee vingers. Ik ga eerst naar mevrouw Van Eert, gemeenschapsbelang.
Dank je wel, voorzitter. Ik ben blij te horen dat wethouder zegt, ja, wij blijven sturen op de primaire taken waar de ODBN ooit voor in het leven is geroepen. Maar goed, ik snap ook, hè, als ik door de stuk heen lees, weten dat alle gemeentes kampen met arbeidsmarktproblemen en dat soms ook specialistische kennis, als je dat bundelt, ook wel zeg maar bedrijfseconomisch slim kan zijn. Dat ook zo'n orgaan als de ODBN daar misschien wel zichzelf daar een rol in ziet. Ik heb daar niet meteen een waardeoordeel over, maar ik geef wel even aan van, nou, ben daar met elkaar even goed kritisch op en hoe ze als en wat dan wel of niet. Maar ik ben in ieder geval blij dat u zegt van primair sta ik voor het beginsel waarvoor het opgericht is. Ik had ook gezien, hè? Nee tenzij, denk yes, hè, eindelijk. Ik had, ik moet zeggen, ik weet niet wie bij de regionale bijeenkomst is geweest in Os. En toen heeft Jan Lentzen uitleg gegeven tijdens de regio-bijeenkomst. En toen heb ik ook de vraag gesteld van, goh, hoe kijkt u dan tegen dat ja, mits en nee, tenzij principe? En toen heeft hij eigenlijk ook vanuit zijn perspectief aangegeven, ja, eigenlijk als je iets wil regelen, moet je dat vanuit het nee, tenzij eigenlijk wel beschouwen om uiteindelijk ja, mits mogelijk te maken. Dus ik ben blij dat die gedachtenlijn eigenlijk ook breed gedeeld wordt om uiteindelijk ja, mits te kunnen bereiken. En dan zegt dat iemand die ook dagelijks bezig is met de omgevings, de fysieke leefomgeving. Ik ben het toch niet eens, wethouder, met dat u zegt, volgens mij staat het raadsvoorstel goed geformuleerd. Ik denk dus van niet. Want als je de letterlijke tekst kijkt, dan staat er dat je dat je wil dat er ruimte ingezet wordt voor de verlaging van de stijging. Dus dan denkt u dat u daarmee ook invloed heeft op de tariefstijging. Maar volgens mij bedoelt u te zeggen de dekking. De dekking. Maar zo staat het niet in de zienswijze geformuleerd. Dus ik zou het echt wel even. Volgens mij moet dat echt wel aangepast worden als je dat doel bedoelt. Volgens mij zijn we het inhoudelijk met elkaar eens, maar de formulering is niet correct. Maar misschien zijn er anderen die hier later nog even kritisch meekijken. Hoor ik graag als ze het zeggen, ja, Jean, dat zie je echt hartstikke fout. Maar ik denk, als ik hem zo interpreteer, denk ik niet dat hij goed geformuleerd is. Tot in zover in de tweede termijn.
Oké, ik kijk even rond voor een reactie in de tweede termijn. Mevrouw Van den Broek, CDA.
Ja, dankjewel. Ik sluit me daar wel bij aan, bij die opmerking. De wethouder stelt me wat dat betreft ook wel gerust. Dat de ruimte, de structurele ruimte die nou er is, ik weet niet hoe lang dat, want daar heb ik geen antwoord op. Hè. Ik neem aan structureel, dan is het wel de komende jaren, dat die niet wordt gesoupeerd aan allerlei nieuwe ontwikkelingen en beleidsmatige elementen daarin. Dus echt het tarief ten goede komt. Ja, dankjewel.
Oké, de heer Kanters, DOP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort voor wat betreft besluitpunt 2 van het conceptbesluit. Ik denk dat voor iedereen nu wel helder is in ieder geval wat er bedoeld wordt. En het college is een uitvoerend orgaan. Dus als ze straks die zienswijze ingedienen, weten waar ze in moeten dienen. En het kan volgens mij hier op ieders instemming rekenen. Dus als het college toezegging doet dat ze het als volgt in gaan dienen, zoals ze zojuist gezegd hebben, kan het wat mij betreft als hamerstuk naar de raad.
Dat wordt dan inderdaad mijn volgende vraag. Ik kijk vooral even naar die kant. Kan dit met de toezegging van de wethouder door als hamerstuk naar de raad?
Ja, precies, want het is gewoon een formuleringskwestie. Dus,
inhoudelijk.
Dus dat, de wethouder heeft aangegeven...
Als we daar duidelijkheid over krijgen, dan...
Dit stuk kan als hamerstuk naar de raad en u krijgt, de wethouder heeft de toezegging gedaan dat u daar nog duidelijkheid over geeft. Dank u wel. Dan sluit ik hierbij dit agendapunt 7.